We lezen Matteüs 27 vanaf vers 33. Zo kwamen ze bij de plek die Golgotha genoemd werd, wat schedelplaats betekent. Ze gaven Jezus met gal gemengde wijn, maar toen hij die geproefd had, weigerde hij ervan te drinken. Nadat ze hem gekruisigd hadden, verdeelden ze zijn kleren onder elkaar door erom te dobbelen. En ze bleven daar zitten om hem te bewaken. Boven zijn hoofd bevestigden ze de aanklacht, die luidde: dit is Jezus, de koning van de Joden. Daarna werden er naast hem twee misdadigers gekruisigd, de ene rechts van hem, de ander links. De voorbijgangers keken hoofdschuddend toe en dreven de spot met hem. Jij was toch de man die de tempel kon afbreken en in 3 dagen weer opbouwen? Als je de zoon van God bent, red jezelf dan maar en kom van dat kruis af. Ook de hoge priesters, de schriftgeleerden en de oudsten maken zulke spottende opmerkingen. Anderen heeft hij gered, maar zichzelf redden kan hij niet. Hij is toch koning van Israël? Laat hij dan nu van het kruis afkomen, dan zullen ze in hem geloven. Hij heeft zijn vertrouwen in God gesteld, laat die hem nu dan redden, als hij hem tenminste goedgezind is. Hij heeft immers gezegd: ik ben de zoon van God. Precies zo beschimpte hem de misdadigers die samen met hem gekruisigd waren. Rond het middaguur viel er duisternis over het hele land, die 3 uur aanhield. Aan het einde daarvan, in het 9e uur, gaf Jezus een schreeuw en riep luid: Eli, Eli, lema sabachthani. Dat wil zeggen: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Toen de omstanders dat hoorden, zeiden enkele van hem: hij roept om Elia. Meteen kwam er uit hun midden iemand toegesneld, die een spons pakte en in zure wijn doopte. Hij stak de spons op een stok en probeerde hem te laten drinken. De anderen zeiden: niet doen, laten we eens kijken of Elia hem komt redden. Nog eens schreeuwde Jezus het uit, toen gaf hij de geest.
Eén man aan het kruis. Eén kind voorover op een verlaten strand. Tientallen kinderen met hongeroedeem. Een groot hekwerk met prikkeldraad erboven. En duizenden mensen in de modder met tentjes waar wij in de zomer nog niet in willen slapen. Eén dakloze op het hekje bij de kerk. Eén bedelaar op de Dam in Amsterdam. Eén mens aan het kruis. En wat zegt de voorbijganger? Anderen heeft hij gered, zichzelf redden kan hij niet. Dat moet je eens tegen dat kind zeggen. Dat wij durven het nog wel tegen een zwerver te zeggen op het hekje bij de kerk. Of die dakloze, het zal zijn schuld wel wezen. Of die psychiatrische patiënt waar geen budget meer voor is. Het zal wel aan hemzelf liggen. Anderen redden kan die niet, kan die. Maar zichzelf redden kan die niet. We hebben de tekst gelezen uit Matteüs. En tot mijn stomme verbazing kwam ik een andere tekst tegen. Voor redden heb je God nodig, gered worden, heb je God nodig of een medemens. Ik kwam een andere tekst tegen over een medemens. We zullen hem eens lezen. Hij stamt uit de tijd dat Jezus geboren werd. Laten we de rechtvaardige die in armoede leeft uitbuiten. Laten we de weduwe niet ontzien en ons niet bekommeren om de grijze haren van iemand op hoge leeftijd. Onze kracht zal bepalen wat gerechtigheid is. Want iets dat zwak is, heeft geen waarde. Laten we de rechtvaardige in het nauw drijven, want hij is ons alleen maar tot last. Hij dwarsboomt ons in alles wat we doen. Hij verwijt ons dat we de wet overtreden en houdt ons voor dat we verloochenen wat ons geleerd is. Hij beweert over kennis van God te beschikken en noemt zich kind van de Heer. Hij is een levende aanklacht tegen onze opvattingen geworden. Zijn verschijning alleen al is ons een doorn in het oog, omdat hij anders leeft dan anderen en zich afwijkend gedraagt. Wij zijn in zijn ogen minderwaardig en hij mijt onze levenswijze alsof die besmet is. Hij geeft hoog op van de bestemming van rechtvaardige mensen en beroemt zich erop dat God zijn vader is. Nou, laten we zien of hij gelijk heeft en afwachten wat er bij zijn dood gebeurt. Als de rechtvaardige echt een zoon van God is, zal die hem toch te hulp komen en hem uit de greep van zijn vijanden redden. Laten we hem aan geweld en marteling onderwerpen om zijn oprechtheid te leren kennen. Laten we zijn uithoudingsvermogen op de proef stellen. We zullen hem veroordelen tot een vernederende dood, want hij beweert toch dat hij gered zal worden. Woorden geschreven ergens tussen 50 voor Christus en 30 na Christus. Het zou kunnen zijn dat de mensen die dit in Matteüs riepen, de mensen ook waren die deze woorden schreven. Moet een medemens jou redden? Verwacht je het van een medemens, jij kind op het strand? Of vrouw met kind in een tentenkamp? Verwacht jij het echt van een medemens dat er rechtvaardigheid zal zijn? Als de dichters van jouw tijd zich alleen maar storen aan rechtvaardigen en de naam van God er al helemaal niet bij willen hebben, een medemens, daar zul je het toch helemaal niet van verwachten. Van een medemens moet je het helemaal niet hebben. En je hoort in deze woorden, even voor de mensen thuis, want de mensen hier in de kerk zagen het. Het komt uit de wijsheid van Salomo. Een boek wat je in de Rooms-Katholieke Bijbel kunt aantreffen. Daar kun je het opzoeken, daar kun je deze woorden vinden. Maar de mensen moeten ze gekend hebben. Misschien zelfs wel geschreven. Dus van een medemens moet je het niet verwachten. Een medemens kan jou niet redden. Sterker nog, kind op het strand, man aan het kruis, of al die anderen die de revue ziet passeren. Het is waarschijnlijk jouw medemens die jou laat liggen waar je ligt. Het is waarschijnlijk je medemens die voor jouw hongerudeem zorgt en voor de olievervuiling in Nigeria en voor Jezus aan het kruis. En op dat moment roept Jezus de enige echte waarheid. Hij roept de woorden: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Het zijn de enige ware woorden die een mens kan spreken. Mijn God, waarom? Wij komen in het verweer tegen deze woorden. Want wij zijn zo heilig dat wij bij onszelf denken dat hij het voor ons doet en zo. Maar als mens heeft hij het bij het rechte eind. En roept hij ook werkelijk God tot verantwoording, als er een God is. Want God zwijgt daar arme mens sterft aan het kruis. Daar waar dat kind sterft, op het strand van een Grieks eiland. En daar waar de hekken van Servië dicht blijven. Maar Jezus, die zegt wel het enig ware woord. Mijn God, waarom? Waarom is dit nou een waar woord? Verlaat God ons? Kunnen we niet op hem rekenen? Vanaf het allereerste begin in de Bijbel, en jullie weten dat ik best wel op een typische manier lees af en toe. De meeste van jullie kennen Genesis 3. En in Genesis 3 vraagt God aan de mens: mens, waar zit jij? Voor de mensen die de Bijbel kennen, Adam, waar ben jij? Mens, waar zit jij met je gedachten? Die vraag wordt elke keer gesteld bij de zoveelste bomaanslag. Mens, waar zit jij met je ideeën? En de mens die dan nog een stem heeft, die geeft een ander de schuld. Zijn medemens, die hij gekregen had van God. Ja, mijn medemens, die heeft hem aangezet. Die heeft mij aangezet. Dat was toen Eva. Maar wij roepen het nog steeds. Maar wij zeggen er iets gemeens bij. Wij zeggen erbij, de medemens die u mij gegeven hebt. Had u die medemens niet kunnen houden, dan had die medemens mij ook niet, dan had ik die medemens ook niet aan het kruis hoeven slaan. Dan had ik die medemens ook niet uit een bootje hoeven laten vallen. Dan had ik het hek ook niet open hoeven doen voor die medemens. En God in Genesis 3 kijkt de medemens aan. Wat heb je gedaan? Ben jij verantwoordelijk? En de medemens, dat weten jullie allemaal, die medemens wordt gesymboliseerd in Eva in Genesis 3. En daar zegt Eva, de slang heeft het gedaan. Maar Genesis 3 begint met de woorden dat de slang door God gemaakt was. Dus de medemens geeft de schepping van God de schuld. Het is uw schepping die zo is. Het steekt zo in elkaar zoals u het hebt gemaakt. En majestueus wordt God niet woest in Genesis 3. En timmert die beide mensen de grond in. Maar hij aanvaardt de schuld. En zegt tegen zijn eigen creatuur, zijn eigen maaksel, dit kost jou de kop. God veroordeelt zichzelf. Vanwege dat kind op het strand. God veroordeelt zichzelf. Vanwege die man aan het kruis. God veroordeelt zichzelf. Vanwege het hek bij Servië. En de rubberbootjes die terug moeten. God veroordeelt zichzelf vanwege die daklozen in jullie straten. God veroordeelt zichzelf waar de mens roept, mijn God, waarom? Snap je nu dat ik de dienst begon met dat ik op zo'n moment dit doe? Want er voeren nou twee mensen in mijn strijd. De één die zegt, wat een ongelooflijk laffe daad om God de schuld te geven. Je bent zelf verantwoordelijk. Wat een ongelooflijk laffe daad om een gekruisigde te laten roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En dan in je belijdenis toch nog te zeggen, opdat wij nimmer verlaten zullen worden. Ik schaam mij niet alleen plaatsvervangend, maar ook zelf voor het feit dat we God de schuld geven. Aan de andere kant, mijzelf verlossen kan ik niet. En dat is niet een een uiting van machteloosheid. Maar dat is een geloofsdaad om te zeggen dat ik mijzelf niet kan verlossen. Afgezien van de haren, ik kan mijzelf niet aan mijn haren uit dit moeras trekken. En dat lukt jou ook niet. Met geen mogelijkheid kan de mensheid zichzelf verlossen van dode kinderen op een strand. Met geen mogelijkheid kunnen wij de hekken van Europa weer slechten. Met geen mogelijkheid kunnen wij al die miljoenen een thuis geven hier op aarde. Dus het is onze schuld. En Jezus gaat ons voor. En die zegt: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? We hebben net een stuk gelezen uit... ben ik even mijn dia's kwijt, Harry. Maar volgens mij, wat is de volgende? Dit is de tekst die Jezus roept. Maar ik ga toch naar die volgende toe. Want de tekst die wij gelezen hebben, net document van zijn tijdgenoten, die eindigt met dit zinnetje. Aldus de gedachtegang van de goddelozen. Van mensen zonder God. Dat betekent dat Jezus ons voorgaat in de uitdaging om God de schuld te geven. Omdat God de schuld aanvaardt. En ons verlossen wil van de wanhoop van die schuld. Dat wij niet blijven roepen: we kunnen er niets aan doen. We kunnen er wel wat aan doen. Het kind aan God geven. De hekken in Gods naam doorknippen. We kunnen er wel wat aan doen. We kunnen ons leven geven zoals Christus zijn leven gaf. Dan zullen we altijd blijven roepen: waarom God? En God aanvaardt dat. Dat jij dat roept. De vraag is alleen: geloof je dat de weg van God, die zo ongelooflijk dood lijkt te lopen, ook werkelijk het enige echte nieuwe begin is?